Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Economenpanel.
Kan de stikstofcrisis worden opgelost door de rechten beter te gaan verhandelen? En wat voor aanpassingen kunnen er nog gemaakt worden in de nieuw aangenomen pensioenwet? Is dat überhaupt wel wenselijk? Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock.
Dank.
En Barbara Baarsma, al jarenlang vaste gast in dit programma, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, maar met een nieuwe baan, hoofdeconoom van PwC in Nederland. Ook welkom.
Dank je zeer.
En gefeliciteerd.
Dank je.
Ik ga jullie ook de gelegenheid bieden om iets te zeggen wat jullie opviel in het nieuws vandaag. Jullie nieuwsmoment van de dag. Barbara, wat wil jij eruit pikken?
Nou, meestal hebben we het in dit economenpanel over conjunctureel nieuws, hè, het nieuws van de dag. En ik wil er dit keer eens iets uitpakken dat veel meer een structureel economisch fenomeen is. Waar gaat dat over? Het is een onderzoek van TNO. Dat duidelijk maakt dat we de afgelopen 15 jaar, dus sinds 2009 hebben ze gekeken, eigenlijk veel te weinig investeren in R&D, in innovatie als Nederland. Ze hebben ons vergeleken met België en Duitsland. En je kunt ons ook tegenover de benchmark leggen van het Lissabon-groeipercentage, dat je tenminste 3% van het BBP aan R&D wil besteden. Ook dat halen we niet. Met andere woorden, we investeren te weinig. En dat is problematisch. Economische groei komt maar uit twee dingen als je economische groei op wat langere termijn, dus niet conjunctureel, maar structureel bekijkt. Dat komt uit arbeidsaanbod of uit productiviteit. Nou, arbeidsaanbod in een vergrijzende economie gaat hem niet worden. Dus alle ballen op productiviteit. En een hele belangrijke aanjager van productiviteit is R&D, is onderzoek, is ontwikkeling. En als we daar dus veel te weinig, structureel te weinig in investeren, komen we nog verder op. En het groot probleem daarvan is niet zozeer dat ik om groei voor groei ben, maar ik ben wel voor een goed gevulde schatkist en daarvoor heb je groei nodig.
Ik vrees dat het jou niet verbaasd heeft, de conclusie van TNO.
Helemaal niet.
Want het is een conclusie van de afgelopen jaren.
Ja, en elke keer weer maar blijf ik me er zorgen om maken. En nu er een kabinetsformatie aan de gang is, dacht ik pak dit nieuws er weer uit. Niet in de veronderstelling dat zij direct misschien dit horen, maar misschien via hun luistervinken wel. En dat ze het gebruiken om het investeringsklimaat, bijvoorbeeld hun eigen regelingen die er zijn om innovatie en R&D aan te jagen, om die niet op het spel te zetten. Wees daar consistent. Doe er een schepje bovenop. En zorg dat die schatkist ook in de toekomst goed gevuld kan blijven, zodat we hele belangrijke dingen als defensie, onderwijs, zorg, maar ook sociale zekerheid kunnen blijven betalen.
Van de Nederlandse investeringen die achterblijven naar nieuws uit Hongkong. Lucas, wat speelt daar?
Ja, nou goed, het is niet economisch. Ja, tot op zekere hoogte ook economisch. De Hang Seng-index is natuurlijk toch wel een beetje een punt van zorg de laatste tijd. En vorige week sloot de Amerikaanse beurs, de S&P 500, op een all-time high. Nou, je kan eigenlijk zeggen dat de Hang Seng-index, ja, all-time is misschien een beetje overdreven, want de data gaat niet verder terug dan 2013. Maar als je naar de koers-winstverhouding van de Hang Seng-index kijkt, die handelt op dit moment op 7,8 keer. En dat is de laagste niveau wat eigenlijk in die periode dat we data hebben in elk geval ooit heeft aangetikt. Dus een absolute dieptepunt daar. Ja,
is dat een weerspiegeling van de Chinese economie? De status van de Chinese economie? Of speelt daar meer?
Het is deels een weerspiegeling van de zorgen rond de Chinese economie. Iedereen maakt zich natuurlijk zorgen over de vastgoedsector daar. Tegelijkertijd kun je wel zeggen dat de Chinese economie over het algemeen nog wel meer groeit dan bijvoorbeeld Amerika of Europa. De groeicijfers liggen tussen de 4% en 5%. Ik denk dat dat voornamelijk een reflectie is van de onzekerheid. Er zijn vrij weinig beleggers die op dit moment nog de sprong durven te nemen om in China te beleggen.
Maar jij gaat ook geen duwtje geven die richting op, denk ik, of wel?
Nou, ik zou zelf daar ook wat haken en ogen aan kunnen voorstellen. Nee, maar als je puur kijkt naar Amerika, daar ligt het echt geopolitiek veel te gevoelig. In Europa daar heb je toch echt wel zorgen over meer de ESG-kant. De governance is een van de punten van zorgen hier. Dus ik denk eigenlijk dat een herstel niet zozeer van de buitenlandse investeerders moet komen, maar veel meer van de binnenlandse investeerders. En daar zie je eigenlijk dat iedereen veel meer geïnteresseerd is om op dit moment in Japan te beleggen.
We gaan naar onze eigen binnenlandse thematiek. Crisis, zoals je wil noemen. De stikstofcrisis die kan deels worden opgelost door de invoering van verhandelbare emissierechten. Is de opvatting van Sander Gaastra, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Traditiegetrouw schrijft de SG een nieuwjaarsstuk in het economenvakblad ESB. En Gaastra stelt een systeem voor stikstofhandel voor dat vergelijkbaar is met de huidige CO2-aanpak. Europees wordt dat op die manier georganiseerd. Barbara, zonder al te diep in die techniek te hoeven duiken, maar hoe zou dat er ongeveer uit moeten gaan zien?
Ik wil eerst zeggen, ik was afgelopen donderdag bij EZK. Sander Gaastra had ook een debat georganiseerd. En ik mocht reageren op zijn artikel. En ik ben daar begonnen en dan doe ik nu weer met hem te complimenteren. Want hij steekt hier wel zijn nek uit. En hij pleit ervoor om schaarste te beprijzen, zodat het land weer vooruit kan. Dat voorafgezet. Wat is een emissiehandelssysteem voor stikstof? Nou, we weten allemaal, mede door de habitatrichtlijn en alle andere gevolgen die dat heeft gehad, kunnen we nu niet bouwen. Zijn er heel veel dingen die we niet kunnen doen, omdat de stikstofruimte die we met elkaar hebben beperkt is. Nou, wat nou als je die stikstofruimte zo gaat verdelen, er het opknipt in rechten, die verdeelt aan degene die die rechten nodig hebben om te kunnen produceren, boeren, bouwers, zoveel andere spelers, en je laat ze die onderling verhandelen. Dan krijgt het een prijs en geef je een prikkel aan al die spelers die rechten hebben om te gaan innoveren, om te zorgen dat je minder uitstoot.
Waarbij genoemd moet worden dat volgens mij de uitgangspositie er wel één is met ook gratis rechten.
Ja, dat is ook zo gegaan bij de CO2-emissiehandel op Europees niveau. Dat noem je grandfunderen, waarbij je, en hier zit wel, er zitten haken en ogen aan het systeem, maar het principe is goed. Een van de haken en ogen is dat je mensen, of de boeren bijvoorbeeld, maar ook andere ondernemingen hebben nu al uitstoot. En als je ze geen rechten zou geven, zou ze dat allemaal moeten kopen. En dat zou voor een deel van hen onmogelijk zijn. Daarom wil je een deel, maar niet te veel. Hier ben ik misschien wat strikter dan de SG, maar niet te veel gratis weggeven. En dat ook dat weggeven baseren op een uitstoot van een tijdje geleden, zodat er niet een strategische prikkel is om nu je uitstoot enorm te verhogen, zodat je maar lekker veel gratis rechten krijgt. En een heel ander belangrijk onderdeel is dat uitstootplafond, het totaal, als je al die rechten optelt waar dat op uitkomt, dat elk jaar naar beneden gaat.
Is volgens mij onderdeel van zijn voorstel, toch?
Klopt, ja, zeker.
Om die rechten af te bouwen.
Zeker. En als laatste, een ingewikkeld onderdeel hiervan kan nog zijn dat je in sommige gebieden is de gevoeligheid van de natuur veel groter voor stikstof. Wil je daar misschien wat hogere tarieven? Dus je zou moeten nadenken hoe je de tarieven, de prijzen van die emissierechten zou kunnen differentiëren. Dus het is een best ingewikkeld systeem, maar een heel erg, denk ik, goed om hierover na te denken. Omdat nu zitten we in de klem. Daar gaan we ook niet uitkomen als we geen nieuwe creatieve ideeën durven te opperen. Dus daarom begon ik met complimenten.
Complimenten en mitsen en maren, haken en ogen. Wat heb jij ervoor over, Lucas?
Ik vind het typisch een oplossing van een econoom. En ik ben zelf ook een econoom, dus ik ben eigenlijk al een voorstander. Beprijs van wat nou eigenlijk de echte kosten zijn van vervuiling. Dus daar ben ik wel voorstander van. Maar ik heb hier inderdaad wel bedenkingen bij. In die zin, stikstof is natuurlijk toch iets anders dan CO2. CO2-uitstoot in China is precies dezelfde CO2-uitstoot in Nederland, laten we zeggen. Dus dat je een internationale CO2-prijs krijgt, nou, daar valt wat voor te zeggen. Maar stikstof is veel lokaler. Dus je zit veel meer met een probleem dat bij een natuurgebied als daar stikstof wordt uitgestoten, dat eigenlijk veel schadelijker is dan stikstof bijvoorbeeld in de haven van Rotterdam, zeg ik.
Als je het daar dan duurder zou maken bijvoorbeeld, in hoe de buurt van zo'n Natura 2000 gebied?
Het voordeel van een CO2-markt die internationaal precies hetzelfde is, betekent dat je een liquide markt krijgt. Ik kan inderdaad handelen met mensen in China, met mensen in Amerika, dat maakt niet zoveel uit. Hoe moet ik gaan handelen als ik bij de Veluwe zit met iemand die in Zeeland zit of in Groningen? daar heb je niet een prijs. Het is niet zo makkelijk als dat. En dat is het hele probleem. Als je een markt maakt, maar je kan niet beprijzen omdat die markt niet liquide is, kan je je afvragen in hoeverre het echt werkt.
Dus het is toch te veel de tekentafel en te weinig de praktijk?
Nou ja, nogmaals, ik ben geen kenner. Dus ik, laat ik zo zeggen, ik heb zo mijn bedenken. En we hebben al een systeem gehad van stikstofhandel.
Tien jaar geleden.
En dat is toen op een gegeven moment ook gewoon de prullenbak in verdwenen. En dat heeft ook niet echt gewerkt. En volgens mij heeft dat ook met die liquiditeit te maken. Ja, als je met z'n allen een systeem in het leven roept waar eigenlijk weinig mee gebeurt, ja, dan schiet het ook niet heel erg op. Dus ik vraag me wel af of dit inderdaad zijn oplossing is.
Daar is het afgelopen donderdag ongetwijfeld ook over gegaan. Over hoe je dit soort zaken
zeker
toch probeert.
En ik, ja, er drukken zijn haken en ogen, dat zei ik al. Maar ik denk, je kan veel beter denken, hoe kan het wel? En ik denk dat je met een systeem van tariefdifferentiatie bij emissiehandel, daar is kennis over, dus die kun je inzetten. Het is niet onmogelijk. Het is niet per se makkelijk. En ik maak mij over die liquiditeit van de markt, hè, dus zijn er wel, komt er genoeg handel, komt er wel prijsvorming tot stand, niet eens zo heel veel zorgen, omdat dit is een nationaal systeem. En er is in Nederland is dit echt een probleem. Er zijn betalers, er zijn aanbieders, er zal handel optreden.
Dat wordt aan de overkant van de tafel dus een beetje betwist.
Ik zou het niet weten.
Nou, er zijn systemen geweest, hè, dus er is nu eigenlijk impliciet eigenlijk handel alleen per sector. Ja. Je mag wel over sectoren heen handelen, dat noem je extern salderen. Maar het is allemaal heel ingewikkeld. Dus er is al betalingsbereidheid en opkoopbereidheid. Je ziet nu ook allerlei andere oplossingen, waarbij bijvoorbeeld Haven Rotterdam of Schiphol probeert op een andere manier de rechten van de boeren te krijgen. En ik heb dan liever dat je het in zo'n emissiehandelssysteem doet, waarbij de overheid het plafond kan bepalen en verlagen. En ik denk dat er ondanks de haken en ogen het wel degelijk mogelijk is. Het nadeel vind ik zelf eigenlijk vooral dat het niet morgen al ingevoerd kan worden, maar pas over een tijdje, terwijl het probleem nu zo ongelooflijk urgent is. Dus er zal in aanloop daarnaartoe nog wel iets nodig zijn.
Het gaat veel over die stikstofideeën van Gaastra, maar hij heeft ook andere dingen gezegd. Eigenlijk komt het er in de kern op neer. Omarm de schaarste en doe daar dan ook het goede mee. Als je verder kijkt in dat stuk en het interview dat hij later gaf in het FD, Lucas, dan zegt hij ook heel duidelijk, als overheid probeer randvoorwaarden te creëren waardoor de schaarse mensen gaan naar sectoren die veel bijdragen aan de economie. Daar waar we er ook echt wat aan hebben. Eigenlijk een beetje volgend op wat Barbara zegt, als er dan te weinig is, zorg dan dat je daarmee het goede doet. Hoe zou de overheid dat kunnen stimuleren? Welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig?
Nou ja, kijk, de econoom zegt inderdaad, probeer het via prijsvorming enigszins in goede banen te leiden. Of dat voldoende is, weet ik niet. Kijk, volgens mij schetst hij een probleem wat onder economen bekend staat als de cost disease van Baumol, waarbij je dus inderdaad ziet dat de sectoren die relatief lage productiviteit in een economie hebben, dat die een steeds groter beslag leggen op de schaarse middelen die hij, of daar makkelijk een oplossing voor is. Kijk, de echte oplossing is natuurlijk de productiviteitswinst die je hoopt te behalen. En daar valt nog wel wat voor te zeggen. Dus je kan inderdaad zeggen, nou, we zitten aan de vooravond van misschien een nieuwe AI-revolutie. Nou, dan kan je je voorstellen dat bijvoorbeeld de gezondheidszorg, waar iedereen zich altijd zorgen over maakt, dat 1 op de 3 mensen over 20 jaar werkzaam zou zijn in die gezondheidszorg. Nou, misschien kan eindelijk die AI tot wat meer productiviteitswinst in bijvoorbeeld de gezondheidszorg leiden. En dan heb je echt een wat concretere oplossing voor dit soort problemen.
Ik meen me te herinneren dat dat ook werd verwacht van de computer.
Ja.
En als je
zeker
dat op de lange termijn beschouwt, heeft dat ook niet geleid tot die lang verwachte, gehoopte productiviteitsgroei.
Nee, maar toch is dit, als je het hebt over schaarse middelen, ja, kijk, hoe kun je inderdaad zoveel mogelijk welvaart creëren met schaarse middelen, is dus inderdaad zoveel mogelijk in te zetten op productiviteitswinst waar mogelijk.
En dat moet de overheid doen?
Nou, daar kan je dus over twisten. Kijk, dat vind ik het altijd maar weer wijzen naar de overheid. Als
doet hij overigens niet, hè? Verwacht niet alles van de overheid.
Nee, dat zou naar mijn stelling zijn. Je kan niet de overheid voor alles naar voren schuiven als de oplossing. Het zal ook van het bedrijfsleven moeten komen.
Barbara, reactie.
Natuurlijk moet ook van het bedrijfsleven komen. Maar je kan echte structurele welvaartsgroei zonder een sterke markt en een sterke overheid. Afgelopen Donderdag ging het er ook heel erg over, want hier had ik een puntje van kritiek op het nieuwjaarsartikel.
Oh jee.
Omdat het omarmde schaarste met normen en beprijzen. Wij stellen algemene randvoorwaarden, maar we kunnen, zo werd het genoemd, eigenlijk niet legoen met de economie, dus eigenlijk niet sturen. Nee, natuurlijk, wij zijn tegen industriebeleid oude stijl, hè, waarbij de overheid winnaars kiest en daar allerlei overheidsmiddelen aan geeft. Maar je kunt wel degelijk met algemene randvoorwaarden sturen naar een structuur van de economie die veel meer gebruik maakt van de comparatieve voordelen van dit kleine, dichtbevolkte, hoogopgeleide land. En toen heb ik in de aanbieding gedaan, doe ik nu weer, een denkkader dat het ministerie, de overheid, daarbij kan gebruiken om met die algemene randvoorwaarden wel degelijk te sturen. Ten eerste stuur van op toegevoegde waarde gecorrigeerd voor externe kosten, dus milieueffecten. En stuur daarbij van laagwaardig naar hoogwaardig. En stuur van niet locatiegebonden, dat dus ook elders kan, naar locatiegebonden. Wat moet echt hier?
Wat zijn dan de instrumenten om te kunnen sturen?
Nou, bijvoorbeeld ruimtelijk ordeningsbeleid. Vergunningen om ergens iets wel of niet te doen. Bijvoorbeeld modernisering van de arbeidsmarkt. Om die schaarse arbeid veel meer op die plekken te krijgen waar het het meest toevoegt. Bijvoorbeeld R&D-subsidies op, wat Lucas net noemde, veel meer innovatie in de zorg, maar ook de ontschotting in de zorg, zodat je die innovatie daar veel meer krijgt. Nou, beprijzen en normeren van die dingen die nu knellend zijn. We hadden het over stikstof, maar het geldt voor meer milieueffecten. Dat zijn aspecten die, als je die doordenkt langs dit assenstelsel dat ik net noemde, van laagwaardig naar hoogwaardig, van niet locatiegebonden naar locatiegebonden, en ja, natuurlijk wat strategisch van belang is voor Nederland, geo-economisch of geopolitiek, moet je ook wel hier willen houden. Dus op zo'n manier nadenken hoef je niet oud industriebeleid te voeren, maar kan je wel degelijk sturen als overheid.
Volgens mij noemde hij dat in zijn stuk of in het interview na afloop marktmeesterschap van de overheid. Moet het meer zijn dan dat of niet?
Nou, je moet wel regisseren en coördineren en die algemene randvoorwaarden die je stelt doordenken wat betekent het voor de structuur van de economie. En dat kan je dus niet, we zetten het in en marktwerking gaat het oplossen. Nee, denk het dus verder door. Wat betekent dat? Willen wij bijvoorbeeld in de tuinbouw, waar heel veel laagwaardige activiteiten plaatsvinden, willen dat op deze schaal plaatsvinden? Maar er is ook tuinbouw die heel hoogwaardig is, waar heel veel innovatie is. Hoe kan je daar kaf van het koren scheiden en wel ruimte bieden voor die hoogwaardige tuinbouw en misschien afscheid nemen van die laagwaardige.
Voordat we afscheid nemen, heel kort voor het nieuws, nog even een laatste reactie van Lucas.
Nou, het schetsen van een kader, daar is niks mis mee. Waar ik wel wat meer moeite mee heb, is dat je inderdaad weer te veel de rol van de overheid krijgt van die moet gaan subsidiëren of belastingverlaging voor innovatie en dergelijke. Dat kan, maar dit is inderdaad, als je dan toch over schaarste hebt, dit is een keuze. En er zijn heel veel andere projecten die de overheid ook zou moeten financieren. Ja, dat blijft wat mij betreft wat onduidelijk in deze.
Het economenpanel bestaat uit Barbara Baarsma en Lucas Daalder. De Europese Centrale Bank, de ECB, overweegt een renteverlaging in de zomer. Dat zei ECB-president Lagarde in een interview met persbureau Bloomberg op het World Economic Forum in Davos. De zomer dus, Lucas. Financiële markten denken dat het misschien niet bij één renteverlaging blijft. Is het terecht dat Lagarde toch wat voorzichtig oogt?
Nou, dat is inderdaad, denk ik, de beste strategie die ze op dit moment kan voeren. Dat is in principe ook wat de chief economist van het IMF in datzelfde Davos volgens mij gezegd heeft. Dat
iedereen was er, hè? Waar was jij eigenlijk?
Ik was niet uitgenodigd, maar misschien volgend jaar. Die zei ook van, kijk, op het moment dat je als centrale bank de deur openzet voor een eerste renteverlaging, dan gaat die markt gewoon daarmee aan de haal.
De markt is er toch al mee aan de haal?
Daarom. Dus als je nu nog eens een keertje het licht nog wat extra op groen zet, door te zeggen, misschien komt in maart die eerste renteverhoging wel, dan gaat die markt nog veel verder meer in prijs. Dus ik snap best dat je als centrale bankier, en dat is niet alleen Lagarde, dat is in principe ook de Federal Reserve, dat je juist probeert vol te houden, of in ieder geval zo lang mogelijk die markt probeert te overtuigen dat het nog wat te vroeg is om nu al met een...
Dat onuitroeibare optimisme op de financiële markten, dat er al een tijdje is. Waar komt dat toch vandaan? Ondanks dat Powell dan waarschuwende woorden spreekt, Lagarde, Klaas Knot was er ook nog afgelopen week, die zei, ze zijn wel erg ahead of themselves. Het kan zelf defeating zijn.
Ja.
het lijkt ze allemaal niet te deren.
Nee, die heeft ze inderdaad niet heel erg. Is toch een beetje een soort van, ja, de markt wil graag dat de renteverlaging ingezet wordt. Op zich valt er ook wel wat voor te zeggen. In die zin, als je kijkt naar de rente, nou, die is in Amerika, om die er dan maar even bij te pakken, zo rond de 5,5%, de beleidsrente. De inflatie is inmiddels al een stuk gedaald. Staat nog steeds te hoog, hè? Niet op de 2% die de Federal Reserve wil, maar wel op een niveau van 3%. Dat betekent in reële termen, dus het verschil tussen de nominale rente en de inflatie, dat die eigenlijk al te maken hebben met best wel een hoge reële beleidsrente. En dat creëert natuurlijk de vrijheid om op een gegeven moment wat naar beneden te gaan met die beleid. Dus dat is ook wat die markt eigenlijk aan het inprijzen is. Als die inflatie ver naar beneden komt, betekent dat, nou, niet echt automatisch, maar de markt is in elk geval van mening dat het automatisch betekent dat dus ook die rente dan naar beneden
komt. Nou, is dat wel te verklaren als je kijkt naar bijvoorbeeld de hoogte van die reële rente, dat die markten denken, nou, het is wel mooi geweest, nu tijd voor verlagingen?
Ik vind de markt altijd heel ingewikkeld te lezen. Er zit zoveel groepsdenken in. En in dit geval werkt het ook een beetje averechts. Want als die markt als groep maar gaat denken dat die rente verlaagd wordt, dan is dat al ingeprijsd. En dan gaan die centrale banken denken, ja, ik hoef het ook niet meer te verlagen. Dus het werkt ook averechts. En ik snap heel goed de dunne lijn waarover centrale bankiers nu moeten lopen. Van ja, inderdaad, inflatie gaat de goede kant op. Maar er zijn wel beren op de weg waar je echt wel even naar moet kijken. Wat voor geopolitieke spanningen kunnen er nog tot disruptie leiden? Hoe gaat het met de loonontwikkeling? Afgelopen derde kwartaal van 2023 waren de lonen nog altijd bijna 5% hoger dan ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat is fors boven die inflatie. Dus je wil ook voorkomen dat je een loonprijsspiraal aanzet. Logisch dat Klaas Knot daarvoor waarschuwt. Ze zullen dus echt even heel goed naar al die dashboards kijken, naar al die metertjes, en dan wel overwogen een keuze nemen. En ik denk dat het groepsdenken op de markten, in dit geval, überhaupt heb ik daar al wat minder mee, maar in dit geval ook verwarrend werkt.
Maar ondertussen zie je natuurlijk wel dat het economische consequenties heeft, die hogere rente, de groei, als je daar nog van mag spreken, is marginaal. De grootste economie van Europa, Duitsland, is vorig jaar officieel gekrompen. Vooruitzichten voor 2024 zijn ook niet bepaald positief. Moet je daar als centrale bankier toch ook nog enig oog voor houden?
De centrale bankiers hebben één opdracht. En dat is inflatie op het niveau hebben waar zij voor zijn ingesteld. Dus in Europa iets boven de 2%, of iets onder de 2%. Dat hun monetaire beleid ook een recessie kan aanzetten is secundair. Zo zeggen ze dat zelf ook altijd. Natuurlijk, als je op het vinkentouw zit, als je twijfelt, kun je best kijken naar die recessie. Ik vraag me af of deze rentevoeten nu de voornaamste oorzaak zijn van de teruglopende groei, waar we het economenpanel mee begonnen. Ik zie veel meer dat de groei terugloopt door structurele effecten die te maken hebben met de productiviteitsgroei die afneemt.
In Duitsland werd er wel iets meer de portemonnee getrokken voor onderzoek en innovatie.
Dat is zeker waar. Alleen daar, ik had het in dit geval eventjes over Nederland, maar je hebt het ook over Duitsland. Daar wordt zeker meer geïnnoveerd. Alleen daar heb je zoveel achterstallig onderhoud op bepaalde hele voor groei belangrijke virtuele en fysieke infrastructurele aspecten. Dat daar, ja, dat land heeft zoveel problemen even op dit moment, dat het is moeilijk om dat alleen aan rente op te hangen. Dat bedoel ik. De recessie, of in ieder geval teruglopen in groei. Ik weet niet of die nou alleen met rente is op te lossen. Maar nogmaals, ik denk zeker dat centrale bankiers hier moeten op letten, maar primair op inflatie.
Ja, secundair dus, als je kijkt naar die economische groei die er niet is, zou het toch een serieuze overweging zijn voor Lagarde om te kijken, god, die economie die begint behoorlijk te haperen, zeker ook in Duitsland.
Zelfs als zou ze dat doen, dan zou ik denken dat ze in haar communicatie altijd zal blijven verwijzen naar inflatie. Dus ik kan me best voorstellen dat het in de achterhoofden van de verschillende bankiers, centrale bankiers van Europa, al een rol begint te spelen. Maar kijk, dan heb je één groot voordeel. Duitsland is natuurlijk de grootmacht binnen Europa. En in Duitsland zijn ze over het algemeen echt wel vrij strak in het inflatietarget.
Iets minder strak geworden natuurlijk.
Ja, toch. Maar inflatie, dat blijft natuurlijk toch wel echt een heikel punt voor de Duitse bevolking, zullen we maar zeggen. Dus ik kan me best voorstellen dat ze in Duitsland juist wel begrip hebben voor het feit dat de centrale bank wat langer de rente
hoog heeft. Heb je het bijna onder controle? Staat de rest van de wereld natuurlijk behoorlijk in de fik. Met conflicten in Oekraïne natuurlijk nog altijd. De situatie op de Rode Zee kan natuurlijk zorgen voor verstoringen in de ketens. Kan zorgen voor een hogere energieprijs. Dat zijn misschien toch ook wel de beren op de weg?
Zeker, maar kijk, dit zijn structurele problemen die je met een renteverlaging niet echt goed kan oplossen. Dus bijvoorbeeld zoiets als vergrijzing of geopolitieke spanningen of supply chains die niet goed werken. Dus ketens die niet goed werken. Een renteverlaging lost daar weinig aan op. Je krijgt niet opeens meer mensen. Dus dat is niet echt de oplossing in dit soort gevallen.
We hebben het hier over de beleidsrente. Maar weet even dat als je gewoon meer in het algemeen naar de rente kijkt, dan is juist vergrijzing een van de aanjagers van een lagere rente. Structureel is die rente ook wat lager, juist door vergrijzing. Dus we moeten dat wel uit elkaar houden, die artificiële, rente-invloed door monetair beleid en de structurele kenmerken in de economie.
Toch nog even een belangrijke punt gezet door Barbara Baarsma, hoofdeconoom van PwC Nederland, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, en Lucas Daalder, chief investment strategist bij BlackRock. Dank voor jullie aanwezigheid. Tot een volgende keer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Ongevraagd advies.
Aanbestedingsprocessen zijn ingewikkeld en dat gaat soms ten koste van kleine bedrijven. Het Parool schreef dit weekend dat de Fixbrigade, een lokaal initiatief dat huizen isoleert en aanbesteding in Amsterdam misliep, terwijl het bedrijf specifiek was opgenomen in het coalitieakkoord van de gemeente. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de gemeente Amsterdam. Dat komt van Irene Boon van Trias Politica, voor bedrijven, organisaties die zaken willen doen met de overheid, ook specialist op het gebied van aanbestedingen en ook overigens lid van ons lobbypanel. Dan zijn we weer volledig. Iedereen, goedemorgen.
Goedemorgen.
De Fixbrigade, dat verdient nog een korte toelichting. Wat is het precies?
Ja, dat is eigenlijk een heel sympathiek initiatief van Amsterdammers voor Amsterdammers, zou je kunnen zeggen. Ontstaan in de Dapperbuurt, waar heel veel huizen enorm achterstallig onderhoud hebben en mensen wonen die daardoor eigenlijk in de energiearmoede terechtkomen. En de Fixbrigade die heeft fixers, een hoofdfixer en een hulpfixer, en die komen naar jouw huis en die kijken wat zij kunnen doen om tocht- en isolatieproblemen te verhelpen. En die installeren dat ook meteen voor jou, waardoor je dus minder energiekosten hebt.
Veel mensen waren er blij mee, inclusief het gemeentebestuur, inclusief de coalitiepartijen. Maar, en nu komt jouw specifieke vakkennis natuurlijk om de hoek kijken. Je kunt er bij bepaalde opdrachten niet voor zorgen dat een klus ook echt terechtkomt bij het bedrijf van jouw voorkeur. Want iedereen moet kunnen meedoen.
Ja, dat is zo als je kiest voor een aanbestedingsprocedure. Dat is in dit geval gebeurd. Hè. Aanvankelijk was het een subsidieproject. En dan, zonder al te technisch te worden, dan betaal je eigenlijk gewoon voor een activiteit. En dat is dan dat. Maar als je kiest voor een Europese procedure, dan wordt het echt een opdracht en met een contract. En dan kan je daar allerlei voorwaarden aan verbinden. Wat je vaak ziet gebeuren is dat kleine initiatieven die succesvol zijn, en waarvan in dit geval de gemeente Amsterdam ook graag wil dat ze opschalen, worden dan grootschaliger in de markt gezet. En dat moet dan door middel van een Europese procedure. Wat klopt is dat je daar niet mag zeggen, wij willen dat deze partij eruit komt. Dus je kan niet zeggen, we schrijven een aanbesteding uit en we willen dat de winnaar begint met Flix en het eindigt, Flix en het eindigt op Brigade. Dan kan je het net zo goed niet doen, zeg maar. Maar het is ook niet zo dat je niet een soort voorkeur mag hebben als gemeente Amsterdam. Dat mag natuurlijk wel. Je moet alleen zorgen dat jouw voorkeur er niet toe leidt dat je partijen ongelijk gaat behandelen.
Maar die voorkeur, zou je die voorkeur dan kunnen laten blijken door bepaalde zaken in die aanbestedingsprocedure zwaarder te laten wegen, waardoor de kans dat de Fixbrigade wint aanzienlijk groter wordt dan die van een concurrent?
Ja, bijvoorbeeld, kijk, wat er hier gebeurt is specifiek voor deze Fixbrigade. Dat zijn een beetje de knuffelondernemers van de gemeente Amsterdam geworden. Koningin Maxima is daar op bezoek geweest. Ze staan, zoals je terecht zegt, zelfs in het coalitieakkoord. Dus er zijn allerlei toezeggingen gedaan van, we vinden jullie fantastisch en we willen jullie houden, komt helemaal goed. En vervolgens krijg je dan te maken met Europese regels. Dat is nou eenmaal zo als je als overheid belastinggeld uitgeeft. Dan gaat daar van alles mis. En dan is de conclusie meteen, ja, die regels uit Europa ook. Ja, we konden er ook niks aan doen. Maar ja, jongens, sorry, maar alles wat we jullie beloofd hebben, forget it. Dat gaat nu niet meer op. En dat geeft echt geen pas, want die aanbestedingsregels zijn er dus inderdaad. Daar moet je je aan houden. Maar het is eigenlijk heel simpel. Je krijgt als goede inkopende organisatie, dus als de gemeente Amsterdam haar inkoop op orde heeft, krijgt zij ook de leverancier die ze wil hebben. Het is alleen zo, dat stel je wil die fixbrigade heel graag hebben, dan moet je dus goed met ze in gesprek. Waar zijn jullie nou zo goed in? Wat kunnen jullie beter dan anderen? Hoe werkt dat precies? En als er dan een partij komt die dat net zo goed kan, maar dan minder duur of nog socialer, ja, dan heeft die fixbrigade pech. Maar nu is het eigenlijk te kort door de bocht gezegd. Nou, het mag eigenlijk niet te veel kosten. Hè, dus een sterke focus op prijs, want het is allemaal belastinggeld. We vinden dat goedkoop eigenlijk altijd duurkoop is. En dan zie je dat zo'n fixbrigade die niet even een quick fix doet met een tochtstripje, maar in plaats daarvan een deurpost opnieuw stelt, ik verzin even wat, ja, die is natuurlijk langer bezig, omdat het een meer duurzame oplossing is. Maar als je daar in je aanbesteding niet nadrukkelijk ruimte voor hebt gelaten, bewust, om die mensen een kans te geven, ja, dan maak je je niet schuldig aan ongelijke behandeling, maar dan help je die mensen eigenlijk van de opdracht af in plaats van erin.
Is het overigens ook veel lastiger voor nog altijd relatief jonge, kleine bedrijven?
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.